Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. New Business Radio
Special.
Welkom bij deze eindejaarspecial met daarin KWS. KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega's aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland en het op duurzame en veilige wijze samenbrengen van mensen, bedrijven, overheden en andere stakeholders. Dat is te lezen op de website van KWS, die zich al meer dan 120 jaar bezighoudt met de aanleg van wegen. In een eerdere uitzending dit jaar hebben we gesproken over onder andere de verduurzaming van asfaltproducties door middel van de Cold Asphalt Recycling Train, waarbij pilots zijn geweest in Verwerd, Deventer en Weiden. Hoe gaat dat nu verder? Dat is natuurlijk de vraag. In deze uitzending spreken we over de verdere verduurzaming en innovaties, maar ook uitdagingen zoals veiligheid en personeelschaarste. Denk hierbij aan bijvoorbeeld elektrificatie van materieel. Daarbij staan ook nog eens een keer aan de vooravond van de grootste vervanging en renovatieopgave van de Nederlandse infrastructuur. In deze eindejaarspecial met KWS ga ik in gesprek met Erik Vugst, directeur asfaltbedrijf, en Alex van der Wal, hoofdonderzoek en advieswegen.
Dit is New Business Radio.
Erik, goedemorgen, van harte welkom.
Goedemorgen.
Ja, we hebben in die uitzending, dat was in juli ongeveer, hebben ook gesproken over toch wel een stukje historie. Moeten we misschien toch eventjes bij beginnen, want KWS heeft dus een heel lange historie, 120 jaar. Toen hebben we het gehad over die asfaltontwikkeling en daar is ene Hendrik Boezewinkel heel erg belangrijk in geweest. 3 november 1901 bracht hij de eerste stoomwals naar Nederland.
Ja, inmiddels meer dan 120 jaar terug. En stoomwals, ja.
En afgezien van de brandstof, denk ik dat ze er ook behoorlijk hetzelfde uitzien.
Ja, ja, is dat niet echt...
Ja, dat is wel bijzonder voor Nederland, hoor. We hebben onze drie rollers nog steeds bij onze asfaltsets lopen en draaien. Buitenlandse asfaltpartijen die verbazen zich daarover, maar dat heeft te maken met een beetje traditie, denk ik, en technisch aspect.
Dat klopt. Maar ja, Inmiddels wel elektrisch. Ook die oude machines.
Dat is allemaal weer
gerefurbished.
Gerefurbished, ja. 142.000 kilometer aan verharde wegen tellen we in Nederland, volgens het CBS. Dat is eigenlijk enorm voor zo'n klein landje.
Ja, enorm. Maar ik denk dat het algemeen bekend is dat Nederland natuurlijk vol is qua wegen. Hè? Want het is natuurlijk jarenlang een discussie geweest. Te veel asfalt of moet er nog meer asfalt in verband met de files? Ik denk dat nieuwbouw van wegen inmiddels wel klaar is op het gebied van Rijkswegen. Bij inbreidingsplannen in de bouw, daar zullen nog wel wat wegen aangelegd worden. Maar grote autosnelwegen, die zie ik niet meer komen.
We gaan in deze uitzending stilstaan bij onder andere innovaties, verduurzaming, maar ook het personeel. Het personeelschaarste waar je het over hebt. Maar eerst even aan jou zelf, Erik.
Ja.
Jij bent directeur van het asfaltbedrijf. Hoe lang al?
Dat doe ik nu vanaf januari dit jaar, hè, dus bijna een jaar inmiddels. Daarvoor heb ik de regio Eindhoven-Roermond, hè, de vestiging, mogen doen. Daar had ik inmiddels ook door eigen opleiding, hè, binnen ons bedrijf iemand klaargestoomd die op jonge leeftijd mijn rol kon overnemen. En toen vroeg ik aan het hoofdkantoor, joh, hebben jullie nog iets anders voor mij te doen? Ja. En dan was er wat zorg en nog wat werk in onze asfaltwereld qua verduurzaming en het elektrificeren en op het gebied van onze moderne asfaltcentrales van de toekomst.
Ja.
Dus vandaar dat ik deze rol nu heb.
Nou, gaan we daar straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Alex van der Wal, je hebt hoofdonderzoek en advies wegen. Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben, samen met mijn team uiteraard, om niet alleen te kijken naar de kwaliteit van het asfalt en de wegen en zorgen dat we datgene brengen wat we hebben beloofd, maar vooral ook te kijken naar innovatie op vlak van producten en processen. En dat is tegenwoordig ook bijna allemaal gedreven vanuit de verduurzamingsopgave.
Ja, dat is een flinke opgave overigens.
Een behoorlijke opgave. Maar dat doen we toch met een relatief klein team. Met hardwerkende mensen die vooral heel enthousiast zijn.
Ja, jij had het net over die refurbished
walsen.
Walsen.
Ja, dat klopt inderdaad.
Dat is dan zo'n voorbeeld.
Dat is een voorbeeld daarvan. We hebben dat eerst zelf geprobeerd met het vervangen ervan. Wat we nu willen, om te kunnen opschalen, dat we wel sturen op iets wat seriematig kan worden. Omgebouwd of liefst ook nieuwbouw. En daarvoor zoek ik dan weer samenwerking met bijvoorbeeld de leveranciers.
Komt straks waarschijnlijk nog uitgebreid aan bod. Laten we even kijken naar de situatie van nu. Of eigenlijk misschien wel het komende jaar. We staan aan de vooravond van de grootste vervanging en renovatieopgave van de Nederlandse infrastructuur. Dat is nogal wat, hè?
Ja, dat is nogal wat. En we kunnen doen wat mogelijk is. Hè? Want daar moet je wel realistisch over zijn. Want uiteindelijk gaat het over de capaciteit die beschikbaar is in Nederland om überhaupt die infrastructuur aan te pakken. Daar komt bij dat we natuurlijk op de Rijkswegen voornamelijk in de nachten en weekenden beschikbaar de wegen mogen opknappen. Dat is wel een beperking. Dus ik denk dat in de toekomst weggebruikers rekening moeten houden dat er meer afsluitingen gaan komen. Daar waar dat mogelijk is. En dat er vroegtijdig kenbaar gemaakt gaat worden dat er omleidingen komen die ook wat langere reistijd met zich meebrengen.
Ja, en moet je dan denken aan, zoals we nu gewend zijn, de weekenden, de nachten? Of gaat het toch ook echt radicaal anders?
Ja, dat gaat
wel?
Ook gewoon op werkdagen gebeuren. Ja. Dat een stuk autoweg gewoon voor 2 of 3 weken afgesloten is om het volledig aan te pakken.
Ja, maar dat betekent wel op een of andere manier, als je daar is innovatief naar gekeken, zo'n trein als het ware, zoals jullie over zo'n asfaltdek heen gaan, dat is wel anders dan voorheen. Hè? Hoe lang, wat zijn de verschillen in tijdsduur?
Nou, ik denk dat een belangrijk verschil met voorheen is dat we niet alleen maar kijken naar doorstroming, maar dat we ook de keuze kunnen maken om misschien de impact wat groter te laten zijn, maar wel korter. Dus wat er wordt gezegd, hè? Kort, maar heftig.
Korte klappen, snel thuis, zeggen ze dan, toch?
En daarbij moeten we overigens niet vergeten dat van die rond 40.000 kilometer nog geen 3.000 het Rijkswegennet is. Dus dat is waar die vervangingsopgave over gaat. Maar al die andere kilometers, daar moet natuurlijk ook nog onderhoud.
Maar goed, als je dat zeg maar als leek nu een beetje schetst, hè, die vervangingsoperatie met name van die snelwegen, dan gaat het dus ook over de bruggen, over eigenlijk de hele infrastructuur die dan misschien stamt uit de jaren 60, waar moet je aan denken?
Ja, kunstwerken die uit de jaren 60 stammen, die hebben een aparte opgave. Hè. Ja. Die worden niet compleet vervangen in die afsluitingen. Maar die worden wel onderhouden aan de bovenkant. Hè. En aan de zijkant de renovatiewerkzaamheden aan de brugdekken. En het leuningwerk, dat wordt wel meegenomen.
Jullie noemen dat kunstwerk?
Kunstwerken.
Ja
dus sommige mensen vinden het blijkbaar erg mooi. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, zoals bijvoorbeeld Prins Klausplein in Den Haag. Dat is toch wel een kunstwerk.
Daar zitten nogal wat kunstwerken in.
Precies. Daarnaast ook die transitie aanpakken. Daar is dan een specifieke duurzame asfaltproductie vanuit Rijkswaterstaat. Hoe zit dat dan precies met elkaar verbonden?
Ja, Rijkswaterstaat die heeft natuurlijk voor de toekomst een bepaald beeld gevormd. Naar aanleiding van een aantal gesprekken met ondernemers, aannemers. Om te filteren van hoe gaat nu die asfaltproductie in de toekomst eruit zien. Zij willen natuurlijk ook een versnelling op die verduurzaming van die asfaltproductie. Nou, dan moet je de markt ook de kans geven om te investeren. En die investeringen dus ook op een normale manier terug te kunnen verdienen in de toekomst. Op vraag van de klant. Want Volker Wessels KWS, wij opereren op vraag van de klant. Wij willen zo vroegtijdig mogelijk weten, wat is dan die vraag in de toekomst? Dan kunnen we daarop anticiperen en ons op voorbereiden. Want dat is de kunst. Om op tijd zeg maar voorbereid te zijn op de toekomstige marktvraag. Ja. Nou ja, en zij hebben dus een programma opgesteld waar op dit moment een marktconsultatie loopt om eind maart 25 te kunnen presenteren.
Dus dat is vrij snel.
Dat is vrij snel. Ja.
Dus dat wordt
eerder, maar het is vrij snel.
Wordt in ieder geval tempo achtergezet. Ja. En wat is dan de realisatietermijn dat uiteindelijk die vraag helemaal beantwoord wordt?
Nou, zij hebben een tijdspad uitgestippeld dat in 2030 eigenlijk alle asfaltcentrales die voor Rijkswaterstaat asfalt produceren een green label nodig hebben. Dat wil zeggen, een green label, dat je ook met zo min mogelijk energie asfalt kunt produceren. Dus dat het gasverbruik, want het is op dit moment nog steeds gas wat we gebruiken bij de asfaltproductie. Mm-hmm. In de toekomst zal daar wellicht waterstof en elektriciteit bijkomen. Maar die technieken, de energiebronnen zijn nog niet voldoende beschikbaar om dat nu te doen. Ja. Maar zij willen dus een reductie van het gasverbruik per ton asfalt. Eigenlijk als een criterium in hun contracten opnemen.
Ja, precies. Die laatste uitzending die we in juli gemaakt hebben, hebben we het onder andere gehad over die cold asphalt recycling train. Is dat daar een onderdeel van?
Ik denk dat er zeker een onderdeel daarvan is. Het is een van de technieken die je hebt om deze ambitie waar te maken. Je kunt alleen niet op één paard wedden. Dus je zult voor verschillende situaties heb je verschillende technieken nodig. Enerzijds dus die cold asfalt recycling train. Maar zeker ook gezien de hoeveelheden asfalt die nodig zijn, gaan we ook nog steeds gewoon asfalt produceren vanuit asfaltcentrales.
Ja, dus, maar dan zou je kunnen bedenken dat een onderlaag bijvoorbeeld gerecycled is en de bovenlaag een nieuwe laag
zou. Precies, je krijgt dus een combinatie van technieken binnen één werk. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken van binnen welke tijdspannen moet je wat doen. En wat is er beschikbaar? Kijk, wat je ziet op dit moment is als je wil verduurzamen, dan heb je niet alleen nog maar over duurzame producten, maar het gaat ook hoe je ze maakt, dus het produceren, maar ook inderdaad hoe je ze verwerkt. Dat kan met zo'n recyclingtrain zijn, kan ook zijn bijvoorbeeld met elektrisch materiaal.
Heel interessant, daar gaan we straks uitgebreid over doorpraten ook. Ik ben wel even benieuwd, want jij doet ook onderzoek, maar waar ben je specifiek dan nu bezig met die transitie? Of is dat al, staan daar de hoofdlijnen al van klaar?
De transitie is wel de basis. Het is echt de kapstok waar alles wat we doen aan innovatie en ontwikkeling aan wordt opgehangen. Als ik kijk wat de speerpunten nu zijn, dat is echt circulariteit in asfaltmengsels zelf. Het gaat over de grondstoffen. Eigenlijk willen we af van de primaire grondstoffen. Ook een doelstelling overigens van onze overheid. Maar ook de manier waarop we het produceren, dus het energieverbruik en de manier verwerken. En om dat echt te doen, gaat niet alleen over techniek, maar met name zie je om te weten wat je doet. Dus eigenlijk wordt data, dat wordt ook steeds belangrijker. En is ook een groot project binnen ons bedrijf om veel meer data gedreven te werken. Want als je weet eigenlijk waar je energie bijvoorbeeld aan weggeeft, zo gezegd, kun je er dus ook op gaan sturen.
Ja, en je hebt het over grondstoffen. Moet je dan ook denken aan fossiele grondstoffen onder andere? Die eigenlijk uitgefaseerd worden?
Ja, kijk naar asfalt bestaat eigenlijk uit steentjes, zand en lijm. En lijm is dan bitumen. Dat is een fossiele grondstof. Die komt uit de aardolie. Enerzijds willen we daar eigenlijk vanaf. Anderzijds is er grote kans dat dat dadelijk gewoon niet meer beschikbaar is. Want ook op de brandstofmarkt zien we enorme veranderingen. En dat is de reden dat we ook staan aan het kijken naar alternatieven voor dat soort producten. En dan kom je richting de biobased bindmiddelen.
Dit is New Business Radio.
Deze eindejaars special op New Business Radio gaat over KWS. En met name ook over de komende jaren. De situatie van 2025 hebben we net besproken met Erik Vugs, directeur van het asfaltbedrijf. En Alex van der Wal, hoofdonderzoek en advies van de wegen. Belangrijk is natuurlijk, Erik, is duurzaamheid. Daar hebben we het straks al even over gehad. Daar staat een enorme opgave van materiaal en materieel. Noem maar eventjes op. We hadden het net over die biobased bitumen. Leg nou eens uit voor de leek wat dat nu precies is. Want we hebben net gehoord van dat is minder, geen fossiele grondstoffen meer daarin. Maar dan, wat dan wel?
Nou ja, die biobased bitumen, dat is een residu eigenlijk uit de papierindustrie. Het is houtachtig materiaal, pulp, waar oliën uit gedestilleerd worden, die dan als bindmiddel gebruikt worden in een pilot die we gedaan hebben om het asfaltmengsel te binden.
Ik heb ook gelezen suikerriet dat erin verwerkt zit.
Dat is ook een optie om oliën te winnen uit natuurlijke materialen. Suikerriet.
Ja. Wat zijn nu de voordelen? Hè? Je hebt de vermindering van de CO2-uitstoot. Wat is nog meer een voordeel?
Ik denk dat een belangrijk voordeel zit hem inderdaad in het feit dat je niet meer fossiel bezig bent. En dus dat je ook de CO2 die eigenlijk bij het groeien van die plantjes wordt opgeslagen, dat je die permanent vast kunt leggen in het asfalt. Voor ons is het ook een noodzaak, omdat wij denken dat je over een x aantal jaren überhaupt geen bitumen uit de olieindustrie meer beschikbaar hebt. Omdat er gewoon in allerlei andere producten wordt verwerkt die voor de leveranciers van de olie een stuk interessanter zijn.
Mm-hmm. En dat weet je, maar wat is het tijdspad? Wanneer moet het straks volledig vervangen zijn?
De ambitie die we nu eigenlijk als branche hebben, is om in 2030... gemiddeld op 30% biomassa in bitumen te zitten. Vanuit de KWS zelf zijn we ondertussen ook verder aan het kijken. Soms wil je ook een stukje verder, misschien ook wel wat sneller. Dus vandaar dat ons laatste proefvak gebaseerd was op 100% biomassa.
Ja, waar was dat proefvak?
Dat was in Utrecht, vlakbij Lopik. Het is niet dat we denken van dat kan vanaf morgen op alle wegen worden uitgerold. Maar we wilden graag laten zien dat het mogelijk is. En dat het ook mogelijk is om het op te schalen. Dus zo zijn we nu ook met een aantal andere partijen in de markt aan het praten om te kijken of we het ook daar kunnen laten zien.
En is het dan zo dat je daarmee ook met bijvoorbeeld conculega's kennisdeling doet op dit soort innovaties? Want uiteindelijk hebben we allemaal die opdracht om te gaan verduurzamen.
Zeker. Met name eigenlijk in het voordat je daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen, dus het pre-concurrentiële deel, dan is het juist goed om samen te werken. Je ziet gewoon dat je dan uiteindelijk toch wel een stuk verder komt. Dus we zitten onder andere in Silk Road. Dat is eigenlijk een samenwerkingsverband met allerlei partijen, niet alleen aannemers, maar ook opdrachtgevers en kennisinstituten, om met name die kennis te ontwikkelen, maar ook om te zien van, past dat eigenlijk wel met onze huidige manier van rekenen aan wegen? Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat die weg ons veilig van A naar B brengt.
Ja, die Circuroad, hoe lang bestaat dat al?
Oeh, ik denk dat dat al heel wat jaar is. Hiervoor heet het Biobased Delta. En ik meen sinds een jaar of twee dat het onder de vlag van Rijkswaterstaat verder is gegaan met dus de naam Circuroad.
Is Nederland daar nou een soort van vooraanstaand land in deze ontwikkeling? Of,
ja.
Of zijn er ook landen die nog verder zijn?
Ik denk dat Nederland wel voorop loopt in deze ontwikkelingen. Als je kijkt naar überhaupt de wet en regelgeving in Nederland is überhaupt streng hè, op heel veel vlakken. Duurzaam, elektrisch materieel. Ik denk dat we daar ook in voorop lopen. Hè. De Scandinavische landen doen ook heel veel op dat gebied.
Is het ook niet iets wat valt toch onder de vlag van Europa over het algemeen? De wetgeving die daar naar beneden fladdert zo richting de lidstaten?
Nou, wat je ziet is dat nu wel begint. Met name ook dankzij overigens toch wel inspanningen vanuit Nederland. Is dat nu ook in de Europese regelgeving en met name in de normeringen voor asfalt, je inderdaad duurzaamheid als een essentieel kenmerk van al onze materialen en producten terug gaat vinden. Daar spelen we ook vanuit de asfaltbranche, maar ook vanuit KWS zelf ook een rol in mee om te zorgen dat het wel in lijn blijft met onze ambities. Want we willen niet gehinderd worden eigenlijk in de keuze die we natuurlijk in Nederland maken, wat wij denken dat past bij wat goed is voor Nederland.
En is dat dan ook natuurlijk dan de aanleiding dat je voorop wil lopen daarin? Om toch eigenlijk als het ware dat pad zelf te kunnen uitstippelen?
Ja, we zijn er ook een beetje toe genoodzaakt. Hè. De producenten van asfaltcentrales die zitten niet in Nederland. Die worden gebouwd in het buitenland, hè, met name Duitsland. Dus die hebben voor een beperkte markt als Nederland natuurlijk niet dezelfde interesse om iets heel duurzaams te ontwikkelen vanwege de doelstellingen en ambities in Nederland.
Maar alleen. Nederland wordt wel vaak gezien als testland op allerlei vormen. Merk je dat hier ook in? Ja,
in veel situaties wel. Dat komt ook omdat we behoorlijk streng zijn. En het blijkt, hè, dat is niet ons idee, hè, maar dat wordt uitgezocht. Nederland heeft gewoon de beste wegen ter wereld. Dat wordt daadwerkelijk gecontroleerd elk jaar. Dus dat vind ik best leuk. Is iets om trots op te zijn. Ja. Wat misschien ook wel meespeelt, is dat in Nederland, we hebben natuurlijk geen bergen. Dus we hebben niet zoveel steen zelf. Dus wij zijn ook wel verplicht eigenlijk om heel veel te kijken wat kun je nou aan secundaire materialen aan de recycling doen. Dus het is ook een beetje ja, gedwongen, maar daardoor kom je ja, wel voorop te lopen. Ja.
Los van asfalt, zijn er nog andere producten, materialen waar nu geïnnoveerd en verduurzaamd wordt?
Het wegen ja, meubilair, zullen we zeggen, daar gebeurt natuurlijk ook van alles mee. Dat zit alleen niet zozeer in de core business van KWS zelf. Nee. Dus dat zit meer in onze zusterbedrijven.
Ja. Kijk, er zijn bij Eindhoven. Hè, je hebt daar het verzorgingsplaats Kloosters. Daar zijn door KWS innovatiestroken aangelegd. Toe- en afritten met een langere lengte dan normaal. En die is dubbel uitgevoerd. Dus ze kunnen dan de ene keer de ene of de andere in gebruik stellen. En op die wegdelen worden proefvakken aangelegd. En daar staat ook innovatief wegmeubilair, verkeersborden, et cetera.
Ja, en natuurlijk wat je nu ziet is met name vanwege dus ook de klimaatverandering en natuur inclusief bouwen. Dat het niet alleen gaat om de producten, maar ook hoe je het inpast in de omgeving. Zodat dat we in ieder geval de flora en fauna in Nederland zo min mogelijk eigenlijk beïnvloeden. En met het reconstrueren en het bouwen van nieuwe infrastructuur.
Ja, en die proefvakken, daar wordt natuurlijk ook de levensduur bekeken ja. van het asfalt.
Ja, die wordt ook gesimuleerd. Hè. Mm-hmm. Dan wordt op een bepaalde vakken ook een innovatief asfaltmengsel aangebracht. Dat wordt voor een bepaalde periode houden ze dat in stand. En er worden metingen op verricht om te kijken van is dit iets wat voor de toekomst een goed mengsel is.
En hoe lang blijft zo'n proefvak bestaan voordat daar uiteindelijk conclusies aan verbonden kunnen worden?
Nou, voor de innovatiestroken waar Erik het net over had, dat is iedere keer een periode van 2 jaar. Het is namelijk bewust bedoeld als een soort living lab vanuit Rijkswaterstaat. Als wij normaliter proefvakken aanleggen, dan heeft dat veel te maken met de verwachte levensduur. En dat kan vaak betekenen dat je gewoon 5 tot 10 jaar het blijft volgen. Omdat ja, als een asfaltmengsel van zichzelf al 8 jaar meegaat, dan kun je niet na 2 jaar al zeggen van mijn product is zoveel beter. Dus het vraagt gewoon wel wat geduld. Maar het levert uiteindelijk ook wat op. Ja.
Dan hebben we het ook over de verduurzaming van onder andere asfaltcentrale. Hebben we het al even over gehad. Maar het elektrificeren van het materieel. Dat is een enorme operatie.
Ja, ik denk dat Erik daar het meeste over kan vertellen.
Dat is een enorme operatie. En dat doen we ook vraaggestuurd. Wij kijken van, joh, wat vraagt de markt? Want uiteindelijk zijn het duurdere materieelstukken op dit moment. Hè. Dat zal in de toekomst misschien veranderen. Maar je moet je voorstellen dat een normale dieselmachine met stage 5 motor... die kost 1/3 van een elektrische versie. Dus je moet het wel ook ergens terug kunnen verdienen. Dus de klant, en 90% van onze klanten is de overheid... die moet dat meer gaan vragen in hun contracten. Dat je met elektrisch materieel...
Je hebt nu vanaf 2025 straks die zero-emissiezones in sommige steden. Ja. Zijn daar nu nog uitzonderingen voor eigenlijk materieels waar jullie mee werken? Of is het al meteen dat het wel heel streng wordt... en dat je echt wel nu moet gaan acteren?
Bepaalde steden die hebben hun contracten aangepast op binnenstedelijk werk. Dat je daar in een bepaalde bandbreedte bij je inschrijving aangeeft hoe... CO2-neutraal jij kunt werken in de binnenstad. Nou, en afhankelijk daarvan word je ook gewaardeerd in je inschrijving. Dus je inschrijving is niet alleen van je prijs afhankelijk, maar ook hoe
hoe duurzaam
milieu-neutraal je kunt opereren.
Ja, en dat is dan binnen de steden. Maar goed, we hebben het nu met name ook over die snelwegen die buiten de steden om aangelegd moeten worden. Waar loop je nog tegenaan als het gaat om het verduurzamen en het elektrificeren van materieel? Want ik bedoel, sommige dingen kun je inderdaad refurbished terugzetten. Ja. Maar dat zal niet met alle materialen kunnen, toch?
Nee, veel materieelstukken die worden... op een gegeven moment is altijd de eerste keer dat een bepaald materieelstuk geëlektrificeerd wordt. Dat hebben we met de afwerkmachine gehad. Nou, dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad voordat dat klaar was. Nou, dan is zo'n machine klaar en dan blijkt... en dat is ook bij de eerste elektrische auto's reden ook maar 200 kilometer actieradius. Dat is inmiddels ook 500, 600, 700 geworden. Nou ja, daar bij die machines is het natuurlijk dat wij de hele dag daarmee willen werken. Nou ja, de eerste exemplaren, dat was 3-4 uur en dan was de batterij leeg. Nou ja, dat soort ervaringen, dat is een lering voor de toekomst. Dat die batterijpakketten toch net iets zwaarder moeten of verwisseld kunnen worden.
En waterstof, is dat nog een optie?
Wat je ziet is dat het uiteindelijk voor het zware materieel waarschijnlijk die kant op gaat. Het nadeel van waterstof is eigenlijk dat het van elektriciteit naar waterstof weer terug naar elektriciteit moet gaan uiteindelijk. En dat is qua energierendement niet het wenselijke. Dus het mooiste zou zijn elektriciteit. Maar je moet het wel inderdaad beschikbaar hebben. En we hadden het over die vervangingsopgave. Dat betekent dus ook in wezen langere werkdagen of meer shifts. Dus de tijd om op te laden tussendoor. Dat is echt wel een uitdaging. Ja. En het vinden van de laadpalen. Want je zet hem niet aan een Tesla laadpaal bij het benzinepomp.
Nee, ik heb overigens laatst op een zero-emissie-event een enorme accu gezien. Wellicht dat nog een idee is.
Precies, dat is misschien wel een goed idee. Boosters, hè, daar zijn we inderdaad mee bezig om te kijken van... kun je niet inderdaad in de lunchpauze, zo gezegd, hè, even tijdens de schaft... toch weer even voldoende energie in die machines krijgen. Maar dat is dus materieel. Er wordt ook gepraat natuurlijk over de elektrificering van de asfaltcentrales.
Ja, en dat is wel natuurlijk ook in Nederland, hè, met het volle netwerk van het stroomnetwerk... wat ook een meerjarige opgave is van Tennet om het netwerk uit te breiden. De locaties waar wij nu onze asfaltcentrales hebben staan, die heeft een bepaalde stroomcapaciteit. Ja, en die is veel groter wat nodig is voor een elektrische asfaltcentrale. Dus ook daar moeten we gaan kijken in Nederland. Waar kan een asfaltcentrale geëlektrificeerd worden? En welke capaciteit is daarvoor nodig?
Nee, misschien dat het spoor ook bruikbaar is.
Een voorbeeldje te geven. Ik woon in Vianen, niet al te groot stad, 20.000, 25.000 inwoners. En vlak daarbij staat onze asfaltcentrale. Dat ding dat heeft een vermogen nodig wat ook weer even groot is als Vianen. Dus als wij deze centrale morgen overzetten naar elektriciteit, dan zit ik thuis helaas zonder stroom.
Het geeft wel even weer hoeveel energie het verbruikt. Maar ik kan me wel voorstellen dat iets is wat een opgave is voor langere termijn. Wordt daar ook een deadline aangesteld? Dat kan geen 2030 zijn, toch?
Nee, de onderzoeken lopen al. Hè. Daar zijn we al een jaar of twee mee bezig, denk ik, met die onderzoeken. Maar dan is het wel goed om een samenwerking te zoeken met een producent. En de buitenlandse partijen nogmaals. die daarin mee willen denken en mee willen werken om het voor elkaar te krijgen.
Dit is New Business Radio.
Deze eindejaars special op New Business Radio praten we over KWS en ja, de verduurzaming onder andere met Erik Vrugs. Hij is directeur asfaltbedrijf en Alex van der Wal, hoofdonderzoek en advies wegen. Alex, eventjes naar jou, want we hadden net als voorbeeld over die centrale, de asfaltcentrale, die verbruikt eigenlijk de hoeveelheid van het dorp Vianen. Toch maar even benieuwd naar ben. Want bedoel, we hebben het in het begin van de uitzending ook gehad over de experimenten met die asfalt train, cold asfalt train. Ja. Stel je voor dat dat straks het materiaal is wat eigenlijk bijna altijd gebruikt wordt in de basis. Zou je dan ook minder energie verbruiken?
Ja, dan zou je natuurlijk minder behoefte hebben aan die asfaltcentrales. Het grootste probleem bij die asfaltcentrales eigenlijk is dus dat al die grondstoffen die erin gaan, die zijn vanzelf nat. Hè? We wonen in wezen ook in een nat land. Hè? Dus wat proberen wij te doen bij die asfaltcentrales? Zorgen dat er minder water in al die grondstoffen zitten. Overkappingen. Zorgen dat het droger binnenkomt. Andere droogtechnieken gebruiken. Want als ik daar het energieverbruik van verlaag, dan wordt het ook makkelijker om over te schakelen van gas naar bijvoorbeeld elektriciteit. Of waterstof, op het moment dat er een waterstofnetwerk beschikbaar is in Nederland.
Ja, dus en wat betekent dat aan de hoeveelheid asfaltcentrales?
Nou, wat we zien eigenlijk is toch wel een tendens om met minder asfaltcentrales in Nederland te werken. We zijn ooit begonnen, toen ik begon met werken, rond de 45. Volgens mij zitten wij nu rond de 24 asfaltcentrales. We denken dat we in de komende jaren nog terug kunnen gaan richting 16, 18 asfaltcentrales. Qua capaciteit is het beschikbaar. En met alle investeringen die we willen gaan doen in de verduurzaming van de centrales, is het ook wat makkelijker om in 16 centrales te investeren dan in, laten we zeggen, 45.
Kan me voorstellen.
Ja, die oorzaak van de teruggang van die 45 centrales die jij noemde naar 24 nu, dat zal nog wel doorzetten. Dat heeft een oorzaak tweeledig. Eén is dat eigenlijk de asfaltcentrales die we nu kunnen bouwen veel meer capaciteit hebben. Dus die kunnen veel meer produceren op een dag. En daarnaast is de behoefte aan asfalt, de vraag aan asfalt in Nederland, is teruggelopen van 19 miljoen, wat we ooit hadden, naar 5, 6 miljoen ton op jaarbasis.
Ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet meteen weet, dat antwoord. Maar stel je voor, je moet nu die renovatie gaan realiseren waar we het net over hadden in Nederland. Hè? Dus die snelwegen die vervangen moeten gaan worden. Over hoeveel heb je het dan?
In welke zin? Hoeveel?
Nou, hoeveel ton?
Nou, ik denk dat het in tonnen zou ik niet zo durven zeggen. Nee. Ik denk dat de tonnen ook niet zozeer de uitdaging zijn. Het lastige van die opgave is natuurlijk dat er heel veel in korte tijd moet worden gedaan. En dat betekent dus dat je enorm veel vraagt aan die asfaltcentrales. Ook de tijdstippen. Komen we misschien zo nog even op terug, hè, van wanneer kun je de mensen eigenlijk inzetten? Wanneer gaan we werken zodanig dat de overlast minimaal is? Maar dat is echt wel een stukje planning. Kunnen we op het juiste moment de juiste hoeveelheid asfalt eigenlijk leveren. En dat vraagt echt wel samenwerking. Niet alleen met onze opdrachtgevers, maar ook met onze collega-aannemers in de markt. Hè? Want je kunt wel met z'n allen tegelijkertijd ergens willen werken. Maar dan staat iedereen stil.
Heb ik hier nog een puntje? Want voorheen werd er veel gewerkt met hotmix asfalt. Misschien moet je dat even uitleggen, want dat wordt uitgefaseerd. Kan me daar iets bij indenken? Dat de temperatuur van het asfalt waarmee het verwerkt wordt omlaag gaat. Ook weer om energie te besparen. Hoe zit dat precies?
Ja, wat je eigenlijk ziet, hè, als we het hebben over hotmix asfalt. Nou, de asfalt wordt geproduceerd bij pak een beet 165 graden. Dat is nodig omdat die zwarte lijm, de bitume, bij lage temperaturen hard is. Dus dan kun je het niet verwerken. Om nou energie te sparen en ook om de verwerkbaarheid wel goed te houden, gaan we naar warm mix asfalt. Op dit moment rond de 140 graden. Maar de doelstelling is om verder terug te gaan naar pak een beet 110, 115 graden. Lage temperatuur betekent uiteindelijk gewoon minder gasverbruik en daarmee een stukje energiebesparing.
Ook weer een winstpunt, dus.
Zeker.
Ja, dan daarbij, hè, want het is een enorme opgave als we het zo wel horen. Samenwerking is cruciaal, kan niet anders.
Ja, kijk, met de opgave die we hebben is het noodzakelijk dat we ook met de overheid in gesprek blijven, hè, want we zijn het al, omdat we ook voorbereid willen zijn op de toekomstige vraag van die overheid. Maar zij zullen ook een rol hebben in het uiteindelijk landschap van het asfalt, centrales in Nederland in de toekomst. Van waar kunnen we met welke hoeveelheden produceren en waar ligt de energie die beschikbaar is voor die centrale, ook de alternatieve energiebronnen zoals waterstof en elektriciteit. Niet iedere gemeente zit te wachten op een asfaltcentrale, hè, want dat is natuurlijk in Nederland ook een discussie. Hè. Alles met een schoorsteen is vervelend voor de omgeving. Dus de locaties die er zijn, die zullen gebruikt worden. Er zullen er nog een aantal afvallen. Dus we zullen van 24 naar 16, 17 en uiteindelijk misschien 10, 12 gaan in Nederland. Maar daar hebben we wel de overheid bij nodig om dat goed te kanaliseren.
Ja, betekent dat voor die asfaltcentrales dan die overblijven dat daar meer verbruikt gaat worden of anders verbruikt gaat worden?
Anders, ik denk ook anders in de tijd. Hè. Ik denk dat er 24/7 geproduceerd gaat worden. Dat is ook al een mogelijkheid om energie te besparen. Als je efficiënt produceert, continu, net als een andere industrie, dan kun je efficiënter produceren met minder verbruik per ton asfalt. Alleen zal het wel een cultuurverandering zijn in ook het verwerkingsdeel, de projecten buiten, dat ook de tijdstippen van verwerking anders worden voor het verwerkingsapparaat, de asfaltsets, de projecten, dat er op andere tijden gewerkt moet gaan worden. Dus het ene werk start 's ochtends om 6, 7 en het andere om 10, 11. En dat is denk ik dan wel noodzakelijk om 24/7 asfalt af te nemen bij zo'n asfaltcentrale.
Ja, precies. Het gaat misschien te ver om te hebben over de locaties waar die centrale staat, maar ik denk dat het vaak op industrieachtige terreinen is.
De industrieklasse die nodig is van de asfaltcentrale, die is gealloceerd. Hè. Dat ligt per industriegebied vast. Maar het moet bij voorkeur ook aan het water liggen voor de aanvoer van de mineralen, de grondstoffen voor asfalt.
Laten we eens hebben over die uitdagingen die er zijn in de uitvoering. Want daar is natuurlijk heel veel aan de hand. Je hebt voldoende mankracht nodig om het te kunnen realiseren. Personeelschaarste is een belangrijke. Maar daarbij hebben we het begin van de uitzending al over gehad. Uiteindelijk op het moment dat je gaat renoveren massaal op grote schaal, dan moet je dus echt straks wegen gaan afsluiten, maar wel voor een kortere periode. Omdat er toch een innovatie heeft plaatsgevonden waardoor je sneller ook kan renoveren.
Ja, dat klopt. Je ziet dat dus nu al als onderdeel ook van contract uitvragen. Dat wij worden bevraagd om met slimme oplossing te komen. Om juist eigenlijk de impact voor het verkeer, om die eigenlijk minimaal te houden. En om slimmer eigenlijk met elkaar af te stemmen van, maar wanneer doen we nou eigenlijk wat?
Ja, en ik denk dat, want je had het ook over het personeelsbehoefte. Nou, gelukkigerwijs kunnen we als KWS ons personeel wat we hebben heel goed behouden.
Hoe doe je dat?
Nou, dat doen we door goed voor ze te zorgen. Zeg maar ook in buiten de beloningen, want dat is helder, hè, maar ook in opleidingen. Wij zorgen ook dat we het arsenaal aan medewerkers wat we nodig hebben om buiten die asfalt te kunnen verwerken, dat we daar eigen opleidingen voor faciliteren. Ook via zijinstroom, dat wij in ieder geval niet afhankelijk zijn van de markt om maar personeel te werven, maar dat we dat intern organiseren.
Ja, en betekent dat ook dat je, we hebben het net over die transitie gehad, dat dus daar al heel veel opleiding gevraagd wordt eigenlijk, omdat je met nieuwe materialen gaat werken, nieuwe processen?
Dat klopt. Al dat nieuwe materiaal vraagt natuurlijk ook een ander kennisniveau, maar het is ook wel schaak voor mensen die vroeger alles op ervaringen en onderbuikgevoel deden. Die krijgen nu, net zoals in auto's met lane assist, dat soort innovaties zijn dus ook in de wegenbouw. Dus mensen moeten ook omschakelen. Dat doen we met interne opleidingen, maar we werken bijvoorbeeld ook samen met de TU Twente, ook niet alleen, maar ook met onze collega aannemers, om daar zowel op mbo als op hbo niveau opleidingen voor te ontwikkelen, zodat mensen klaar zijn om bij ons te komen werken. En ook om het enthousiasme een beetje op niveau te krijgen. Want het begint met dat je het leuk moet vinden om in dit vakgebied aan de slag te gaan.
Wat is zo leuk om in dit vakgebied te werken?
Ik vind het gewoon een geweldig vak. Waar, hoewel iedereen denkt een beetje conservatief is, maar er gebeurt gewoon ontzettend veel.
Maar goed, jij doet onderzoek, dus jij kijkt altijd vooruit.
Dat klopt. Maar ik probeer ook wel de contacten met de praktijk te houden. Want ik denk altijd, innovatie is leuk, maar het moet wel pragmatisch en toepasbaar zijn. Het is geen luchtfietserij.
Ja. Erik, en voor jou?
Ja, weet je, kijk, het belang ook naar onze medewerkers is met name de waardering voor al het nacht- en weekendwerk wat ze uitvoeren. Maar ook beducht zijn als we in 2025 nog een grotere opgave dan 24. Ze hebben al op hun tenen moeten lopen het afgelopen jaar. Dat je heel goed uitkijkt dat de mensen wel op een normale manier kunnen blijven werken. En dat ze ook gewoon op een normale manier hun pensioenleeftijd kunnen gaan bereiken.
Ja, dan heb je het ook over, ja, precies, want dan heb je het ook over veiligheid. Gaan we straks uitgebreid verder over praten.
Dit is New Business Radio.
In deze special op New Business Radio hebben we het over KWS. En in de studio is Erik Vugs, directeur van het asfaltbedrijf. En Alex van der Wal, hoofdonderzoek en advies wegen. Nou, we hebben al een hele reis inmiddels belopen zo de afgelopen tientallen minuten. Mm-hmm. We komen nu wel een beetje op het menselijke vlak. We hadden het net al eventjes over hoe behoud je personeel. Maar nu dan ook die veiligheid. Want dat is wel een van de zaken. Dat als je gaat renoveren en wegen opnieuw gaat aanleggen. We zien al die afsluitingen zien we overal. Maar die moeten dus straks veel meer gaan plaatsvinden om uiteindelijk dat hele wegennet te vernieuwen.
Ja. En onze voorkeur is in het kader van veiligheid dat van de nacht ook meer naar de dag gaat. Ook op onze rijkswegen. Als je ziet hoeveel.
Hoe werkt dat nu eigenlijk? Bepaal je per baanvak gezamenlijk met Rijkswaterstaat?
Nou,
of
vaak
de nachtafsluiting wordt of overdag?
De bloktijden, zoals ze dat noemen, die liggen eigenlijk bij Rijkswaterstaat per wegnummer vast. Waar wanneer gewerkt kan worden. Dus vanaf welk tijdstip 's avonds tot hoe laat 's ochtends. En ook in het weekend. Hè, je ziet de borden ook bij de toe- en afritten staan. Hè, afgesloten van tot. Vaak is het tot 6 uur op maandagochtend. Nou, in die korte tijdspannen moeten wij onze werkzaamheden verrichten. Ja, alles is mogelijk, maar het is veel veiliger. Hè, want er zijn natuurlijk een heel aantal ongevallen gebeurd de afgelopen jaren op de werkvakken. En om dat terug te dringen en het beter te maken voor de omstandigheden op de werkplaats voor onze medewerkers, willen wij meer en meer van de nacht naar de dag. Dat is ook een pleidooi geweest op de Landelijke Asfaltdag 2024.
De Landelijke Asfaltdag?
Ja, er is een asfaltdag in december elk jaar in de Flint in Amersfoort. Daar komt heel Asfalt Nederland BV bij elkaar. Inclusief opdrachtgevers, ingenieursbureaus, adviesbureaus. En uiteraard de ondernemers. Die praten met elkaar over de toekomst.
De opgave die er ligt.
En daar is wel een pleidooi gedaan op het podium. Van joh, ook vanuit Rijkswaterstaat, de ondernemers. Dat dit gewoon mogelijk moet zijn. Alleen, dat geeft wat meer overlast voor de weggebruiker. En een iets langere omrijdtijd straks als er complete wegvakken afgesloten worden.
Ja, dat is natuurlijk belangrijk dat daar een goede communicatie naar de weggebruiker gaat ontstaan. Daar wordt nu al over gesproken?
Daar wordt nu al over gesproken dat het gewoon mogelijk moet zijn. Zaak is dat vroegtijdig gecommuniceerd wordt, want het is een lang traject. Wil jij een werkvak afsluiten? Hoe vroegtijdig jij met alle stakeholders in die omgeving, dus de bedrijven, de diensten voor ambulances, brandweer enzovoorts, maar ook andere wegbeheerders als provincie en gemeentes, om het goed af te stemmen.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het economisch nog wel impact heeft op transport in Nederland.
Ja, en dan is het dus ook de zaak van, joh, is het kortstondig hevig beter dan langdurig? En minder heftig. Ik denk dat het altijd een impact zal hebben op die logistieke opgave die er ligt, hè, voor die andere bedrijven. Dat wat duurder economisch gevolg heeft. Maar uiteindelijk hebben we gewoon de opgave. Ja. En als de wegen afgesloten moeten worden omdat er geen onderhoud gepleegd is en dat het niet meer veilig is, dat is ook geen optie.
Nee. Want over die veiligheid gesproken, ik heb een tijd geleden een reportage gemaakt en heb ik op zo'n baanvak gestaan, 's avonds laat. In het begin dan is het onwennig, hè? Zeker als je daar de eerste keer staat. Je hebt natuurlijk netjes je helm op, je laarzen aan. Maar op een bepaald moment dan ben je daar in gesprek en na een minuut of 10 heb je eigenlijk niet eens meer door dat de auto's daar met 70, 80 kilometer per uur op 2 meter afstand langs je oprazen.
En dat is natuurlijk ook het risico, met name met een nachtwerk. Het blijkt gewoon het ritme van de mens. Het is niet als je daar een aantal uur hebt gewerkt midden in de nacht, donker, dat je dan dus ook op een gegeven moment dus je alertheid, die wordt ook minder, je wordt ook moe. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor de weggebruiker die langs rijdt. En als je in je auto zit, zeker die moderne auto's, je merkt niet meer hoe hard je rijdt. Dus dan denk je, 70, is dat nou echt nodig? Eigenlijk zou je willen dat iedereen die daar wel eens langs rijdt ook een nachtje mee zou lopen om te kijken van, wat betekent het nou als je ernaast staat? Want uiteindelijk heb je elkaar nodig. En je hebt de weggebruiker, die moet zich aanpassen. En wij proberen natuurlijk ook onze afzettingen zo in te richten dat ze zo veilig mogelijk
zijn. Ja, dan heb je die botsabsorbers. Een bekend probleem is dat heel veel rode kruisen genegeerd worden.
Ja, dat is een heel groot probleem. Hè. Dat is een stuk mentaliteit van weggebruikers. Er wordt natuurlijk ook nu een pleidooi gedaan op radio en televisie om die rode kruisen niet te negeren, omdat ze niet voor niets zijn. Hè. Ze hebben gewoon een reden. En er worden ook zware boetes uitgedeeld voor weggebruikers die daarop betrapt worden. Ik denk dat het gewoon moreel gewoon niet kan om die te negeren.
Maar goed, het gebeurt wel. En daarbij is een samenwerking, kan ik me voorstellen, met de hele sector, inclusief overheid, erg van belang. Maar wat kunnen jullie nu zelf daar specifiek aan doen als KWS binnen jullie personeelsbestand? Is er iets waar jullie specifiek mee bezig zijn om kennis bij te brengen of innovaties daarin te ontwikkelen?
Ja, we hebben natuurlijk gewoon onze eigen ondernemingen ook op wegafzettinggebied. Pak een Traffic Service Nederland bijvoorbeeld. Daar wordt wel nagedacht van hoe kunnen wij onze werknemers beter beschermen nog richting de toekomst. Voor mogelijke weggebruikers die negeren wat wij eigenlijk afgezet hebben. Maar een volledige afsluiting van een autoweg is natuurlijk het meest veilig. Ja, ja. En dat is het pleidooi wat we willen doen eigenlijk. We kunnen de mentaliteit van de mensen niet 1, 2, 3 veranderen. Maar de veiligheid van onze medewerkers staat natuurlijk wel op 1.
Ja. Tijdspad. Als we nu zitten we eind 2024. We hebben het eigenlijk al heel veel over het komende jaar gehad. Wanneer gaan we die operatie straks echt merken dat er heel veel gerenoveerd gaat worden, heel veel opnieuw geasfalteerd gaat worden? Jullie eigenlijk daar vol mee aan de gang zijn?
Ik denk dat het afgelopen jaar al gemerkt is dat er meer onderhoud gepleegd wordt aan onze autosnelwegen. Maar dat zal in 2025 meer zijn. Dat wordt al.
En dan wordt uiteindelijk ook bekendgemaakt welke snelwegen als eerste aan de beurt komen.
Ja,
Gaat dat in zijn werk eigenlijk?
Dat is dus eigenlijk gewoon een programma wat samen met Rijkswaterstaat opgesteld wordt. Op basis van data, welke wegen welk onderhoud nodig hebben. Welke levensduur er nog op bepaalde wegvakken is of juist niet. Ja, en die worden als eerste aangepakt. Nou, dat wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt. En op de website van Rijkswaterstaat is het goed te zien welke wegen afgesloten worden in welk tijdvak.
Ja, dat zou je dan terug moeten vinden op de matrixborden. Van A naar B, wat er altijd staat. Wanneer iets afgesloten wordt. En dan is het vooral zaak dat er niet al te veel wijzigingen op het laatste moment plaatsvinden. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dan plan je een weekend. En dan blijkt ineens gewoon ongelooflijk slecht weer te zijn. Ja, wil je een beetje kwaliteit leveren? Dan kun je niet in de stromende regen nog met je asfalt aan de slag gaan.
Wat zouden wij als gebruiker, weggebruiker van nature dan kunnen herkennen? Dus jij zegt heel veel regen. Dan weet je eigenlijk al van dat is al een obstakel. Vorst?
Vorst, zeker. Ook daar, als het te koud is, als het sneeuwt, gebeurt niet zo heel vaak meer in Nederland. Maar dan kun je ervan uitgaan dat er niet wordt geasfalteerd. Alleen het wil niet zeggen dat dan die afzetting in één keer weggehaald kan worden. Je had net even over die rode kruis. En ik weet dat nogal geklaagd wordt van ik zie een rood kruis, maar ik zie nog geen activiteit. Je moet je wel voorstellen, eerst moet dat hele baanvak leeg zijn. Dus die rode kruis moet een tijdje aanstaan voordat iemand veilig de pionnetjes neer kan zetten. En dan moet je weer even wachten voordat je met je materieel de weg op kan. Dus het is niet van ik zet de knop om en ik kan 5 minuten later aan de slag.
Je moet overigens wel heel erg denken aan Duitsland. Daar gaat het heel anders. Daar zie je echt de kilometers lang is afgesloten. En daar is geen werkzaamheid, helemaal niks te bekennen. Dat is toch een beetje anders dan we in Nederland gewend zijn.
Ja, en ik denk dat de situatie in Duitsland is. We hebben iets meer toe- en afritten in Nederland. Hè? Dus als in Duitsland 15 kilometer afgesloten wordt, zitten er misschien 2 toe- of afritten in. En bij ons zijn er dat 8 of 10. Dat is wel een verschil over de bereikbaarheid van de omgeving uiteindelijk. Maar zij zijn daar wat minder bescheiden in de lengte van hun werkvakken. En zij kijken meer naar wat is onze onderhoudsopgave? Hoe gaan we die aanpakken? En ze hebben iets minder belang voor de weggebruikers. Ja. En in Nederland is dat wel op nummer 1.
In Nederland is dat nummer 1. Er zijn overigens nog andere landen waar jullie met interesse naar kijken. Waar, hoe ze daarmee omgaan. Ik bedoel, de opgave in België is ook een behoorlijke.
Als we dat noemen. België kijken we ook altijd wel bijzonder naar. Hè? Want dan zie je ook wegvakken afgesloten. Waar ook vervolgens niets gebeurt. Als je op vakantie gaat, rijden we wel eens dwars doorheen. Dan zie je hele lange stukken afgesloten. Op een manier die wij in Nederland ook niet herkennen. Hè? Dat is iets wat meer provisorisch dan. Ja, goed. We hebben de regels wat strenger in Nederland op dat vlak. Ze gebruiken ook wat ander afzettingsmateriaal. Hè? Maar ook daar functioneert het. Kijk naar Duitsland. Hè. Ze hebben een wat ander type barrier enzovoorts. Maar ze hebben hele lange wegvakken afgesloten. En inderdaad zijn ze op een deel van dat wegvak maar aan het werk. Maar het gaat wel ook van A naar B. Dus zij beginnen ook gewoon vooraan. En ze eindigen achteraan met die wegverhouding.
Wat betreft die personeelschaarste. Zijn er nog vacatures waarvan je zegt, of hoe gaat dat bij jullie? Staat dat op de website? Hoe kan je dat vinden?
Ja, bij ons staan ze zowel op de website. En daarnaast proberen het inderdaad via de sociale media onder de aandacht te brengen. En ja, we hebben zeker vacatures. En we hoeven dus maar ook in alle onderdelen. Ja, vanuit de uitvoering, dus buiten op het werk. Maar ook inderdaad intern. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. In mijn afdeling zoeken we iemand die zich bezig wil houden. Eigenlijk met het interpreteren van alle data die we verzamelen. Om daarmee de manier van werken verder te professionaliseren. En ook om die transitie te maken naar de toekomst. En dat is het leuke, denk ik ook. Je vroeg net, wat is nou leuk hè, binnen KWS? Nou, ik denk dat binnen KWS en misschien wel bij alle wegenbouwers, is juist dat als je bij ons komt werken, dat je ook echt mee kunt helpen om die verduurzaming vorm te geven. Dus je kunt echt het verschil gaan maken.
En data is daarbij key. Dat is eigenlijk overal bekend, toch?
Ja, en die bewustwording die is er inmiddels ook in onze branche zelfs. En die moeten we gewoon beter verzamelen, beter borgen en analyseren. Om daarvan te leren.
Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. En heb een goed jaar. En vooral veel succes met alles wat er gaat komen. Met die grote opgave ook. Renoveren van het Nederlandse wegennet. Dankjewel Erik Vugts, directeur asfaltbedrijf. En Alex van der Wal, hoofdonderzoek en advies wegen bij KWS.
Dankjewel.
Dit is New Business Radio.